Ik zou dit, deze sessie, deze vijfdaagse, zou ik me bezighouden met het energieaspect van de meditatie. Maar om daarbij te beginnen, moet ik terug naar de voornaamste motor van ons leven en proberen na te gaan hoe die motor geleidelijk aan bijna autonoom is geworden, ons meeneemt, onze energie verslindt, zonder dat we daar het optimale nut van hebben voor onszelf, maar meer nog dat die autonome motor de wereld als geheel, omdat de mens nu een keer de heerschappij over veel heeft gekregen, de wereld meesleept in agressie, vernietiging, destructie enzovoort. Wat is de voornaamste motor die ons drijft? De voornaamste motor is die van zelfbehoud. En voor ons is dat dan zelfhandhaving. Maar in de hele schepping is dat zelfbehoud. Dat geldt zelfs voor wat wij de levenloze natuur noemen, behoud van energie. En we moeten ons natuurlijk wel heel duidelijk voor ogen stellen dat op het moment dat die kracht van zelfbehoud, zelfhandhaving, zou wegvallen, dat op dat moment de hele schepping in elkaar zou vallen. Er zou geen ei meer gelegd worden, het leven zou zich niet meer voortzetten en alles zou uiteenvallen. Dat zeg ik met opzet, omdat wij anders de fout gaan maken dat we dat als iets boos zien. Dat is het niet. Het boosaardige zit erin als het verder doorschiet dan het in wezen bedoeld is te zijn. Het is heel merkwaardig dat in de oud-Joodse traditie het woord voor zaad, sperma, dat zera is. En tevens is datzelfde woord zera, is het grote kwaad. Daar zie je dat al dus in, dat daar al voorzien is in waar we op het ogenblik middenin zitten. Wat heeft die grote kracht van het zelfbehoud en van de zelfhandhaving bij de mens uitgewerkt? De mens in zijn zelfverwerkelijking is dat zelfbehoud niet blijven staan bij het lijfelijk overleven. Dat is het in de natuur, in de schepping verder wel. Het zelfbehoud, het principe van zelfbehoud is daar het lijfelijk zelfbehoud. Maar bij de mens is dat een andere weg gegaan, omdat wij ons ontwikkeld hebben zoals we dat gedaan hebben. Bij ons heeft dat zelfbehoud en die zelfhandhaving, die heeft in wat wij dan de zelfverwerkelijking noemen, allerlei andere vormen aangenomen. Namelijk die van het verkrijgen en het behouden van macht. Die van het verkrijgen en behouden van meer materie dan we nodig hebben. Meer kennis dan we nodig hebben. En zo kun je op alle gebieden van het maatschappelijk leven kun je ontdekken dat die zelfverwerkelijking voor ons voor het overgrote gedeelte gevoed wordt door die oorspronkelijke kracht van zelfbehoud, zelfhandhaving. En het is altijd zo, we hebben dat, de paleontologen weten dat heel goed, we hebben dat gezien, zodra een levensorganisme of een levensverschijnsel zich specialiseert in macht, wat dus voorgekomen is dat er diersoorten waren die bijzonder goed gepantserd waren, die toch vergaan zijn, dan wordt zoiets destructief. Hetzelfde, maar dan veel subtieler, veel genuanceerder en daardoor veel minder herkenbaar, heeft bij ons plaats waar wij ons op allerlei gebieden dermate gespecialiseerd hebben, dat wij op het ogenblik hard bezig zijn die wereld eigenlijk dusdanig te fragmenteren dat die wel moet vergaan. Daarbij stoten we dus op een tweede verschijnsel, dat van de zelfidentificatie, waar ik een andere keer over zal spreken. Die kracht van dat zelfbehoud, die gaat zelfs zover dat wij in dat mechanisme van ons bewustzijn datgene wat wij zien als te zijn ik, datgene wat wij ervaren als ik, dat zich van het moment dat je wakker wordt tot het moment dat je slapen gaat voortdurend handhaaft, althans tracht te handhaven, en dat doet het ook. Door tracht is niet op zijn plaats. Het handhaaft zich. En hoe doet het dat? Dat doet het door voortdurend bezig te zijn, van zich te doen weten. En dat is dat bekende verschijnsel van die altijd doorlopende gedachte- en gevoelstrijd, die ons, daar hebben we vaak bij stilgestaan, die ons bepaalt. Maar we laten dat nu buiten beschouwing. We constateren alleen dat die kracht van de zelfhandhaving, dat die zich bij ons het meest duidelijk uit, hoewel we het niet opmerken, in het feit dat dat bewustzijn altijd in beweging is. Dat het geen moment leeg is, stil is, waardoor het in staat zou zijn om de wereld zoals die is en zoals ik zelf ben, om dat te kunnen ervaren, te kunnen zien, zonder misvormd te zijn door die altijd doorlopende stroom van gedachten en gevoelens in uns selbst. En hier zijn we dus, na deze een beetje lange inleiding, maar dat moest wel, zijn we terecht bij dat kernpunt van de meditatie, namelijk dat dat nu juist de oorzaak is dat wij ons ten eerste niet kunnen concentreren, nauwelijks, en ten tweede dat buiten onze wil om, we hebben het niet eens opgemerkt, er voortdurend energie van het totale hoeveelheid energie die ons ter beschikking is gesteld, wordt afgenomen. En als wij gewoon leven zoals we leven, dan verandert daarin niets. We kunnen proberen praktisch te leven, in de zin dat we niet meer hooi op ons vork nemen dan we aankunnen. We kunnen onze dag zo indelen dat inspanning en ontspanning zo mogelijk verdeeld zijn. Dat zijn allemaal heel nuttige zaken. We kunnen proberen om het ritme van dag en nacht zo te regelen dat we optimaal kunnen functioneren. Maar het zijn in verhouding tot dit ene wat ik daarnet noemde, namelijk die onophoudelijke stroom van gedachten en gevoelens die door ons heen lopen. Ten opzichte daarvan zijn dit randverschijnselen. Randverschijnselen die pas hun grote betekenis gaan krijgen als wij eerst dit kernprobleem, dit is nu werkelijk een probleem. Er zijn weinig problemen in het leven. De meeste maken we, maar dit is een probleem waar we allemaal mee zitten. Dit is universeel. Of je nou een neger bent, een Chinees, een Japaner, een Europeaan, dit probleem is universeel. Omdat het een gegeven is van de schepping, van de totale ontwikkeling van de mensheid. En daar hebben we ook al verschillende keren bij stilgestaan. Van oudsher zijn er telkens mensen geweest die zich met dit universele kernprobleem hebben bezig gehouden. En die daarin wegen gevonden hebben, dus in dat merkwaardige probleem, die wegen gevonden hebben, methoden gevonden hebben, om ten eerste het probleem op zich in zicht te krijgen en ten tweede om het niet te vernietigen, maar om het hanteerbaar te maken. Dat is wat steeds opnieuw gebeurd is en wat ook steeds opnieuw weer helemaal verzand is, omdat wij, zoals we zijn, altijd afgaan op de resultaten en niet op het gebeuren zelf. Je kunt dat op alle levensgebieden merken. Een van de meest duidelijke is die van de kunstenaars. Iedere kunstenaar weet dat het moment waar het om gaat is dat hij los is van zijn gewone dagelijkse ik, dat zijn handen of zijn ogen, dat zijn zintuigen soepel en ontspannen werken. En dat dat wat hij in die, dat moment van stilte en leegte waarneemt, dat dat op een of andere manier door het product van zijn handen een vorm krijgt die aanduidt wat de ervaring was. Maar we hebben ons ook, wat de kunst betreft, vele, vele eeuwen heel erg bezig gehouden met het cultiveren van de vaardigheid, op welk terrein dan ook. Maar we hebben ons helemaal niet, bijna niet, bezig gehouden met de vonk, het eigenlijke waar het om gaat. Namelijk dat moment dat de mens zijn babbeltrein kwijt is en ziet, hoort en vanuit die volledigheid doet. Dat is nu eigenlijk waar het in meditatie om te doen is. Om uit te vinden welke voorwaarden er noodzakelijk zijn om te maken dat dat oorspronkelijke gebeuren van het open zijn voor de werkelijkheid en het heel natuurlijk daarop antwoorden zonder in je eigen nauwe straatje terecht te komen. Dat is toch eigenlijk waar wij ons in de meditatie mee bezighouden. Maar even terug naar de kunstenaar. We weten hoe het gegaan is, hoe eigenlijk alleen het resultaat van de kunst altijd op de voorpagina heeft gestaan, hoe we daar eindeloos dikke boeken over geschreven hebben, maar dat het moment, dat ongrijpbare moment, waar die mens op dat moment in staat, dat is verloren gegaan voor de aandacht van de omstander. En het is zelfs zo dat kunstenaars menen dat zij zich van dat moment, wat ongrijpbaar is, dat ze dat zich eigen kunnen maken, dat ze zich dat kunnen toe-eigenen. En die hebben zelfs het gevoel dat zij, die kleine, gebrekkige, in de war zijnde mens, dat die dat gemaakt heeft. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is toevallig op dat moment het werktuig geweest. Voor dat scheppende moment. Wat niet van iemand kan zijn. Die hele houding die we hebben. Ten aanzien van het eigenlijke waar het om gaat. Namelijk dat je zonder moeite dat wat is, die stroom van steeds veranderende verandering, die stroom te ervaren, er deel aan te hebben en toch jouw kleine zelfstandigheid niet te verliezen, dat ontgaat ons, en als het ons niet ontgaat, dan spannen wij ons vaak in op de verkeerde manier. En daarom is het, naast alle oefeningen die we doen en die de basis zijn van het kunnen zien, kunnen ervaren, kunnen horen, kunnen vernemen, is het ook noodzakelijk dat we inzicht hebben. Dat we inzicht hebben hoe wij onze inspanning moeten richten. Want anders is het gevaar niet denkbeeldig dat we ons wel inspannen, maar dat we niet in de goede richting gaan. Dat we namelijk de bijomstandigheden, de bijverschijnselen, ook in de meditatie, dat we die meer zien, meer werk van maken dan waar het eigenlijk om gaat. En dat doen we altijd weer, dat is ook door alle eeuwen heen zo geweest, of het nou een religieus stelsel was, of dat het een meditatiestelsel was, dat is alle eeuwen heen zo geweest, omdat dat waar het om gaat, nou net niet grijpbaar is. En we hebben veel te weinig ingezien dat het scheppen van de situatie waarin het ons mogelijk wordt om dat wel te kunnen ervaren, het scheppen van de situatie, dat hebben we eigenlijk altijd ondergeschikt gemaakt. Dat hebben we altijd in een of andere orde of een of andere regel hebben we dat willen vangen en dat kan niet. Het is niet voor niks dat een groot mens als Krishnamurti heel terecht zegt. Elk systeem is de ondergang van degene die het beoefent. En daar heeft hij volledig, maar dan ook volledig gelijk. Dus als wij oefenen, dan moeten we het met inzicht doen. Als we het namelijk niet met inzicht doen, dan worden we inderdaad slachtoffer van een systeem. En het kan heel mooi zijn, het kan uit het oosten of uit het westen komen, uit het noorden of uit het zuiden, dat doet er niet toe. Dit is universeel. Deze fout die we maken is ook universeel. En daarom zou ik jullie eigenlijk allemaal willen vragen, elke keer dat je op je bankje gaat zitten, realiseer je waar het op gaat. Glij niet in een gewoonte. Wat het ook mag zijn. En dat geldt voor Tai Chi, en dat geldt voor Zazen, en dat geldt voor alles. Dat geldt net zo goed voor yoga. Daar is het nog moeilijker om goed te onderscheiden. Omdat het zo'n geweldig uitgewerkt systeem is. Maar de basis is dus dat wij door een verkeerd gebruik van de kracht van de zelfhandhaving in ons bewustzijn die doorlopende gedachten trainen. En dat wij nu zover zijn met z'n allen, dat wij niet meer zijn dan die gedachtentrein, met alles wat daarbij hoort. Wij zijn niet meer dan die bundelstrevingen, verlangens, idealen, herinneringen, die door de tijd heen schuift. En de grote vraag is, hoe kom je daarvan los, zonder je daartegen te weer te stellen? Want we hebben ook, dat hebben we verschillende keren, hebben dat heel goed met elkaar bekeken. Zodra je je tegen te weer stelt, ben je er nog groter slachtoffer van. Dat kan dus niet. Je kunt alleen maar één ding doen. Je kunt proberen zoveel als maar mogelijk is op te merken dat die gedachtentrein er is. er verder niets aan te doen dan alleen te blijven opmerken. En we hebben daarbij verschillende hulpmiddelen in het zazen. En dat is namelijk dat je de houding en de adem dermate binnen je aandacht houdt, dat je vanzelf daarvan die doorlopende trein geen of weinig last hebt. Hier komen we nou op het energieaspect. Als je dat lukt, om dus niet helemaal beheerst te worden door dat gebeuren van je bewustzijn, van die gedachtentrein, dan richt die energie dus op iets anders. Dat betekent dus aandacht. Dat betekent dus je energie gaat die kant uit. En dat betekent dat daar ook minder energie komt. Dus wat doe je eigenlijk? Als je verstandig mediteert, dan ben je geregeld bezig om energie te onttrekken aan dat fenomeen waar we allemaal zo'n last van hebben. Dat is vanuit het energieaspect het beslissen. En hoe langer je dat kunt, hoe minder energie daar komt. En hoe meer je vrij wordt om die aandacht die je eerst uitsluitend bij de houding en de adem hebt, om die naar buiten te laten gaan zonder dat die in de klauwen zit van die gedachtentrein. Dat is de meditatie. Naar het energieaspect bekeken. Maar het energieaspect is ongelooflijk belangrijk, want zonder energie doe je niets. Zonder energie kan er niets gebeuren. Dus als je de energie beter kunt verdelen, dan betekent dat dat je voor het eerst van je leven iets wezenlijks doet in de structuur van je bewustzijn. En dat moet gewoon gebeuren. Voor die tijd zijn het allemaal aardige sprookjes. En daar kun je je hele leven in hangen, maar het blijft een sprookje. Het is niet een wezenlijke verandering. En dit moet je eigenlijk elke keer dat je op je bankje gaat zitten of op je kussen gaat zitten, even heel goed voor jezelf zien. Waar gaat het om? Waar gaat het om? Het gaat dus niet om mijn problemen die ik heb. Het gaat niet om mijn lijden. Het gaat niet om, ik weet niet wat allemaal. Want dit is allemaal second rate. Het heeft er niet mee te maken. Het gaat om dat ene ding. Namelijk dat je loskomt van die gedachte- en gevoelstrein die voortdurend door je heen gaat. En voor die tijd, voordat dat veranderd is, verandert er weliswaar iets in de coulissen, maar er verandert niets in het licht dat op de coulissen valt, licht van je bewustzijn. En dat moet je heel scherp zien. Je mag het wat mij betreft elke keer dat je gaat zitten als een gebed voor jezelf opzeggen, maar doe dat! Want anders dan schiet je echt, je schiet weer in een of ander probleem. Wat het ook mag zijn. Kan iets leuks zijn, kan iets afschuwelijks zijn, maar het is ernaast. Het heeft er niet mee te maken. Het heeft te maken met die versmalde structuur waar de psychologen mee bezig zijn. Daarmee heeft het te maken. Maar het is niet wezenlijk. Das Wesentliche ist, dass je, durch was für Oefenwerk auch, die Energie eine andere Kant uit laat vloeien. Waardoor je voor het eerst in je leven loskomt van alles waar we ons hele leven zo druk over maken. Je opvoeding, de kennis die je opgedaan hebt, de ervaring, die hele trits waar we zo vreselijk veel van af weten. En die toch onze blokkade is. Dus bij alles wat we in de meditatie willen doen, is het van het hoogste belang dat je dit ene kernprobleem ziet. En dat je daaraan je oefening toetst. Ik bedoel, het kan je best overkomen dat je een keer in meditatie iets heel prettigs ervaart. Wees op je hoede. Want het is bijna altijd van de oude structuur. Het enige relevante, het mogelijk. Dat is omdat je op een bepaald moment merkt dat het er allemaal niets meer toe doet. Dat is wezenlijk. Dat het er niets meer toe doet. Het enige wat belang is dat jij leeft. En dat je kunt ervaren. Dat is relevant. Maar dan zit je ook niet meer in je probleem. Dan zitten er geen vragen meer in je van hoe moet dit en hoe moet dat en verder. Dan is dat allemaal achter de rug. Dat is er niet meer. Wat we niet wil zeggen, ik zeg het er direct bij, want er zijn heel veel mensen die die fout maken, dat je dan plotseling een ideaal mens bent geworden. Niets ervan. Je blijft heel gewoon. De oude Adam of de oude Eva. Daar verandert niks aan. Maar het grote punt is, je bent er niet helemaal meer van afhankelijk. Je kent de toestand waarin je die oude Adam of die oude Eva kunt zien als een verschijnsel in de tijd dat ontstaan is en wat vergaat en waar je geen tranen om laten zoeken. Dat is voor ons, als ik dat zo zeg, dat laatste, dat is een onindenkbare situatie. Dat je jezelf wezenlijk ziet als een verschijnsel wat ontstaan is en wat weer vergaan zal in het vergankelijke. Maar wat? Dat is voor ons theorie dat nooit ontstaan is en nooit vergaan zal. Maar dat door de tijd heen schuivend zijn eigen identiteit zoekt. Maar dat goed, dat is ver weg, dat is theorie. Maar wat wij kunnen ervaren is dat wij in de meditatie zo wezenlijk oefenen. Dat is het belangrijkste, dat die hele zenuwachtige, onrustige kracht van het denken voelen zo ver weg komt, dat we merken dat we dat eigenlijk niet zijn.